hartelijk welkom bij de toerustingsavond van de gemeente Ebenezer. Het is vandaag woensdag en het is de 21ste september 2011. En we zijn met elkaar aangekomen bij de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 14. De laatste keer in augustus heeft Andries van der Wal Romeinen 14 behandeld, de verse 13 tot 15, als ik uit mijn hoofd het goed zeg. En vandaag is het de bedoeling om Romeinen 14 vers 16 tot 18 te doen. Maar ik weet eigenlijk al zeker dat we niet verder komen dan vers 17. En dan lijkt het toch weer een beetje langzaam te gaan. Maar we behandelen vanavond één onderwerp, een kernwoord in dat gedeelte. En dat is vers 17. Maar daar ga ik straks wat dieper op in, want eerst gaan we met elkaar Gods aangezicht zoeken in gebed. Dank u wel, liefdevolle Vader en machtige God, dat we hier bij elkaar gekomen zijn. Dat we met elkaar bezig mogen zijn met uw woord. Dank u wel dat we u God en Vader mogen noemen, omdat u het bent die de God en Vader van onze Heer Jezus Christus bent. En dat we in hem vrije toegang tot u hebben. Het is ongelooflijk, Vader, dat u dat zo heeft bewerkstelligd. Dat toen wij nog vijanden waren, dat u uw zoon gegeven heeft om ons te redden. En dat u de weg geopend heeft naar uw hart. Dat u zich heeft geopenbaard aan ons vanuit uw woord. En dat we in al die studies ontdekken dat het geen boek van mens is. Maar dat het een boek is waar levende woorden in staan. Woorden die in ons hart en in onze omstandigheden leven brengen, kracht geven, volharding aanreiken. Dat het woord van u de rots is waarop we ons leven mogen bouwen en kunnen bouwen. En dank u wel, Vader, dat we daarom misschien niet zo heel snel gaan, maar dat we de diepte zoeken, de diepte van uw woord, om te gaan verstaan welke geweldige verwachting uw roeping wekt. U te mogen danken dat we van u mogen ontvangen een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Dank u wel, Vader, dat we daar ook op voor vanavond op mogen vertrouwen, op uw leiding. Dank u wel dat u nabij bent in alle omstandigheden. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, en dan is het goed natuurlijk om dat even met elkaar te lezen. En misschien is het het beste om gewoon bij vers 13 weer even te beginnen. Hoofdstuk Romeinen 14, de verse 13 tot en met 18. Laten we dan niet elkaar langer oordelen, maar komt liever tot dit oordeel, uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. Ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus dat niets uit zichzelf onrein is. Alleen voor hem die iets onrein acht, is het onrein. Want indien uw broeder door iets wat gij eet gegriefd wordt, wandelt gij niet meer naar de eis van de liefde. Breng niet door uw eten hem ten verderve voor wie Christus gestorven is. Laat van het goede dat gij hebt geen kwaad gezegd kunnen worden. Want het koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Want wie door deze geest een dienstknecht is van Christus, is welgevallig bij God en in achting bij de mensen. Nou, tot hier maar. Wat vanavond het kernthema toch zal zijn, dat is vers 17. Want het koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. door de Heilige Geest. En met name dan het Koninkrijk Gods. En dat is een thema dat wellicht bij velen bekend is. Maar of het echt bekend is, dat is dan een tweede. Omdat daar nogal wat verschillende gedachten over zijn. Ik ken mensen die zeggen, wanneer je het erover hebt, het Koninkrijk der Hemelen, het Koninkrijk Gods, het Koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Die zeggen, er is maar één Koninkrijk. Eén Koninkrijk Gods. En eigenlijk ben ik het van harte eens met die mensen. Maar als je dan die mensen laat uitspreken, dan bedoelen ze daarmee het Koninkrijk Gods dat vanuit de hemel op de aarde komt. Dat is het. En verder is er geen ander Koninkrijk Gods, of is er niet een breder Koninkrijk Gods. En ik denk dat dat toch een misverstand is, waar we vanavond misschien wat meer duidelijkheid over krijgen. Ik vond zelf de studie die van Dean Huffis, en die ik gewoon maar vertaald heb, vond ik zelf heel fijn om te lezen. En hier en daar echt verhelderend, zelfs duidelijk vanuit het evangelie van Lucas vandaan, wordt er al aangegeven dat het niet gaat alleen maar om een plaats op aarde waar een koninkrijk gevestigd zal worden. Maar dat de Heer Jezus aangeeft dat er meer is dan dat. Nou, dat vond ik eigenlijk wel fijn, dat je dat ook vanuit het evangelie aangereikt krijgt. Goed, we gaan met de tekst beginnen. Ik heb het enigszins vertaald naar de concordante vertaling, vers 16 en 17. Laat dan het goede van jullie niet worden gelasterd, want het koninkrijk van God is geen spijs en drinken, maar gerechtigheid en vrede en vreugde in Heilige Geest. Nou, lijkt erg veel op dat wat in de MBG staat. Het eerste paragraafje, daar staat boven, Gods innerlijk koninkrijk. In Markus 1, vers 14 en 15 staat dat onze Heer zijn aardse bediening begon met de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk van God, zeggende, vervuld is de era en nabij is het koninkrijk van God. Heb berouw en geloof in het evangelie. Dat was de uitspraak die onze Heer Jezus deed aan het begin van zijn bediening. Wanneer je die uitspraak goed bestudeert, dan zie je dat er sprake is van een vastgesteld element van tijd. Want hij zegt, vervuld is de era. Nou, een era, dat is een tijdperk met bijzondere kenmerken. Het is niet hetzelfde als een eon, maar het is een tijdperk met bijzondere kenmerken. Het kan heel kort zijn, het kan heel lang zijn. Het heeft een begin en een einde en het heeft hele bijzondere kenmerken. En de Heer Jezus zegt dat een era vervuld was en een nieuwe era nabijgekomen was. Nou, omdat er sprake is van dat tijdselement, era, tijdperk, gaat het hier dus over, als hij zegt, het koninkrijk van God is nabijgekomen. En over een era, dan gaat het dus over het nabijkomen in de tijd. Er was een era vervuld en een nieuwe era was nabijgekomen. Hey, en dat is misschien heel bijzonder om daarover stil te staan. De nieuwe era die nabijgekomen was, volgde niet onmiddellijk op die vervulde era. En mogelijkerwijze dat de Heer Jezus daarmee doelde op de laatste jaarweek van Daniël, die nog moet komen, dus uitgesteld werd, en duiden op een nieuw tijdperk dat mogelijkerwijs tot dat moment niet bekend was. In ieder geval is de tijdsruimte tussen de vervulde era en de era die in de tijd van de Heer Jezus nabijgekomen was, die is inmiddels 2000 jaar. Een era was vervuld en een nieuwe era was nabijgekomen. Dat wordt beschreven als het koninkrijk van God. Je kan dus ook zeggen, hey, die nieuwe era, dat gaat over het Koninkrijk van God. Daarmee doelt de Heer Jezus op het duizendjarig rijk. Nou, ik vind dat een hele legitieme gedachte. Met name omdat de Heer Jezus natuurlijk gekomen is voor de verloren schapen van het huis Israël. En de toekomst voor Israël is nu eenmaal dat Koninkrijk der Hemelen dat op aarde komt. Dus dat zou ook heel goed kunnen dat het in dat verlengde zit. Naarmate de bediening van de Heer Jezus vorderde, werd het duidelijk dat hij ook de nabijheid van het Koninkrijk in ruimte of in plaats, in een plaats, op het oog had. Dus niet alleen maar het nabijkomen in tijd. Het antwoord op de vraag van de fariseeën is wanneer, en dat is dus wanneer, dat is het tijdsaspect, wanneer het Koninkrijk van God komt, antwoordde hij, het Koninkrijk van God komt niet met nauwkeurig zicht, iets wat je, als je nauwkeurig kijkt, dat je het ziet komen, want zie, het Koninkrijk van God is in jullie innerlijk. En dat staat in Lucas 17, vers 20 en 21. Het Koninkrijk van God is in jullie innerlijk. En daarmee geeft de Heer Jezus niet een tijdsaspect aan, maar een plaatsaspect, namelijk in het innerlijk van een gelovige. In het innerlijk van een mens. En dat is een gedachte die, denk ik, nogal revolutionair, mag ik het zo zeggen, revolutionair was in de tijd van de fariseeërs. In de tijd dat de Heer Jezus op aarde was. Want daarin werd eigenlijk alleen maar gesproken over de komst van het koninkrijk vanuit de profetieën vandaan op aarde. En was er ja natuurlijk wel een plaatsaspect, want het kwam op aarde. Het was het beloofde land waarin dat zou komen, met hele nieuwe grenzen enzovoort. Maar het had natuurlijk een toekomstige, het was een toekomst en het had dus een tijdsaspect in zich, terwijl het niet vervuld was. Terwijl hier de Heer Jezus zegt, het is in jullie innerlijk. Dat koninkrijk is er dus al. In een mens. Het is geen toekomst meer, het is nu aanwezig in jullie. En dat is een plaats. Wij zijn mensen die, als het ware, het koninkrijk Gods in ons meedragen. Zo zegt de Heer Jezus het. De verkondiging van Jezus betreffende het koninkrijk van God was gebaseerd op de belofte aan de vaderen en de profeten van Israël. Onze Heer was in het bijzonder de woorden van de profeet Daniël uit hoofdstuk 2 vers 44 nauwkeurig aan het uitleggen, wanneer wordt verklaard dat de God des hemels een koninkrijk zal oprichten dat gedurende de eonen geen schade zal ondervinden. Ja, nou ja, u kent dat verhaal wel van Daniël, wat Daniël meemaakte met koning Nebukadnezar. Dat ging over een beeld waarin eigenlijk de mens centraal staat. Namelijk, het was een beeld met een gouden hoofd. Dus het beeld van een mens was het, met een gouden hoofd en borst en koper en ijzer en ijzer en leem enzovoort. En dan rolt er een steen zonder aanraking van mensenhanden, met andere woorden, het is een zaak die niet door mensen wordt ontwikkeld, maar door God, die komt van de bergen afrollen en die verpulvert heel dat beeld. En dat beeld waren koninkrijken die in de tijden zouden ontstaan. Het was een profetisch droom die Nebukadnezar had gehad, waarbij hij dat gouden hoofd was. En waarin de koninkrijken van de toekomst werden getoond. En dat wordt door die steen, die door geen mensenhand is aangeraakt, worden al die koninkrijken verpulverd en zelf zal het bestaan zonder dat het ophoudt. Het zal geen schade ondervinden, zoals al die menselijke koninkrijken wel ondervonden. Dit koninkrijk zou op de aarde worden gevestigd, in het hart van Gods volk, net zoals het werkzaam begon te zijn in de harten van de discipelen ongeveer 2000 jaar geleden. Dus even een wat gedrukte zin. Het koninkrijk zou op aarde worden gevestigd in het hart van Gods volk. Dat koninkrijk op aarde, het koninkrijk der hemelen, wat we eigenlijk met andere woorden aanduiden als het duizendjarig rijk. Dat is een koninkrijk waarin God in de harten van zijn volk zijn wet zal leggen. Ze hebben geen stenen harten meer. Het zijn geen stenen tafelen meer. Maar het wordt in hun harten geschreven. In harten van vlees. En dan zal dat volk tot zijn doel komen. En tot zegen zijn voor de andere volkeren. Met andere woorden, dat koninkrijk Gods, waarvan in Lucas gezegd dat is in uw innerlijk, dat zal dan werkelijk bij de gelovige Joden, en dat zijn allemaal gelovige Joden, want ze zijn, maakten deel uit van de opstanding van de rechtvaardigen, zal in dat duizendjarig rijk zal het Joodse volk een priesterlijk koningschap zijn. Nou, priesterschap, dat heeft te maken met godsdienst. God zal hun harten volledig vervullen en daarmee eigenlijk vervullen datgene wat de Heer Jezus zei in Lucas, dat het in hun innerlijk was. Dat koninkrijk Gods is in hun binnenste, is in hun innerlijk. En dat is de enige manier waarop ook Gods woord naar anderen toe kan vloeien. Dus dat koninkrijk dat op aarde komt, dat koninkrijk Gods, wordt tevens gevestigd in het innerlijk van het Joodse volk. Toen de discipelen de Heer na zijn opstanding vanuit de doden vroegen: Heer, gaat u in deze tijd het koninkrijk herstellen voor Israël? En dat staat in Handelingen 1 vers 6. Was het klaarblijkelijk zo dat de nabijheid in de tijd, het koninkrijk van God was nabijgekomen, in de tijd ook. Als het volk ja had gezegd, bij wijze van spreken, menselijke wijs gesproken, dan had dat koninkrijk aangebroken. Maar nu in Handelingen 1 vers 6 was het klaarblijkelijk zo dat de nabijheid in de tijd minder zeker was geworden. En het antwoord van de Heer op die vraag gaf geen aanleiding om te denken dat die mindere zekerheid zou verdwijnen. Want hij zegt: het is niet voor jullie om de tijden en of de era's te kennen die de Vader onder zijn eigen beheer of bevoegdheid heeft geplaatst. Dat zegt de Heer in Handelingen 1 vers 7. Zolang de Vader heerste in de harten van uitgekozenen, bleef zijn koninkrijk nabij de mensheid in een plaats, namelijk in de harten van gelovigen. Dat is de plaats van het koninkrijk. De harten van gelovigen. En dat was de enige plaats waarin dat koninkrijk dus blijkbaar te ontdekken viel op aarde. Want het koninkrijk dat je kan zien met een tempel en de heerschappij van de Messias enzovoort. En dat priesterlijk koninklijk volk dat je kan zien. En dat was absoluut nog niet aangebroken. Dus het gaat tot op dat moment dat de Heer dit zegt om een uitstel. En de enige manier waarop het koninkrijk van God te ontdekken was, was door het te vinden in de harten van gelovigen. Dus de uiterlijke vestiging van het koninkrijk scheen te worden uitgesteld. En dat was duidelijk toch wel te merken aan de uitspraak die de Heer Jezus daarin deed. Daarover schreef de schrijver van de brief aan de Hebreeën. Ja, nou komt er een wat moeilijke zin. Het is, laten we de Hebreeënbrief maar even opzoeken. Het gaat om Hebreeën 11, vers 1 en 2. En in de MBG staat dat ook wel een beetje moeilijk. Nou, er staat in vers 1: het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouderen een getuigenis gegeven. Ja. En dan vers 3. Door het geloof verstaan we dat de wereld door het woord van God tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Nou, daar gaat het maar even om. Dat is vers 3. of vers 2b, vers 3. Ik heb het als volgt vertaald op grond van de Engelse concordante vertaling en op grond van het nakijken van onze eigen trefwoorden. Dan staat er: naar wat wordt uitgekeken, het Griekse woordje blepo, komt niet voort uit wat zichtbaar. Het Griekse woordje phaino is. Er worden twee verschillende woorden gebruikt. Het een betekent intensief kijken of uitkijken naar. En het andere is gewoon wat je kan zien met je ogen. Nou, dat is natuurlijk een wat bijzondere uitspraak. Naar wat wordt uitgekeken, komt niet voort uit wat zichtbaar is. Nou, wat wordt daar nou mee bedoeld? Daar wordt mee bedoeld dat de logische volgorde waar de Heer Jezus over sprak, namelijk dat het Koninkrijk Gods, of zoals Matthäus dat noemt, het Koninkrijk der Hemelen, zou aanbreken. En dat zou zijn dat het wat zichtbaar is, kwam voort uit wat eigenlijk ook al zichtbaar was in de bediening van de Heer Jezus. Het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Maar nu is het zo dat dat niet aanbrak. Er kwam iets wat men niet had kunnen waarnemen van tevoren. We gaan verder over dat Koninkrijk van God, even met de achtergronden waarin de apostel Paulus de zaken in het licht stelt. Paulus had namelijk zelf het Koninkrijk van God verkondigd, ook gebaseerd op de boeken van Mozes en de profeten. Nou, dat is niks anders dan waar het volk Israël zelf ook over dacht en sprak en waar de Heer Jezus over gesproken had, namelijk de profeten, Daniël, de boeken van Mozes. Het volk zou een priesterlijk koningschap zijn, dat staat in Exodus. Dus dat was eigenlijk bij het begin van het beheer dat, en van de opdracht die Paulus kreeg, was dat zijn verkondiging. Maar in overeenstemming met zijn bijzondere opdracht, en nu gaan we de opdracht van Paulus onderverdelen in een later stadium waarin hij de apostel der heidenen is geworden, met een andere boodschap dan hij aanvankelijk bracht voor Israël, namelijk dat de Heer Jezus de Zoon van God was. Dat verkondigde hij in de synagoge. En dat heeft hij gedurende de hele periode van Handelingen, heeft hij dat gedaan. Tot aan de afsluiting van Handelingen, dat er gezegd wordt dat het heil gaat naar de heidenen. Dat werd eigenlijk al gezegd in Handelingen 13. Dus Paulus had zelf het Koninkrijk van God verkondigd, gebaseerd op de boeken van Mozes en de profeten. En dat spreekt hij zelf ook uit in Handelingen 28, dus vers 23 en vers 31. Maar in overeenstemming met zijn bijzondere opdracht, die daarop volgde, na die periode van Handelingen, onthulde de apostel aanvullende ontwikkelingen van Gods Koninkrijk, zowel voor het heden als voor de toekomst. Hij sprak over het Hemels Koninkrijk in 2 Timotheüs 4 vers 18. En misschien is het wel goed om dat even te lezen, dat u dat kan plaatsen. Want 2 Timotheüs 4 vers 18, dat is zo'n beetje de laatste brief die Paulus geschreven heeft, als ik het wel heb. En eigenlijk zijn, wat moet ik zeggen, zijn erfenis of zo, de afronding van de volkomenheidsbrieven, nog wat nadere aanwijzingen enzovoort aan Timotheus. En daar staat dan dus in 2 Timotheus 4 vers 18... Even kijken hoor, zeg ik het nou goed? Oh ja. Misschien is het goed om vanaf vers 16 te lezen. 2 Timotheus 4 vers 16. Paulus die moest voor de keizer verschijnen. Had hij zich op beroepen. En hij was daar geweest. Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan. Maar allen hebben mij in de steek gelaten. Het worden hun niet toegerekend. Doch de Heer heeft mij terzijde gestaan en kracht gegeven. Zodat door mij de verkondiging tot haar recht gekomen is. En al de heidenen haar hebben kunnen horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. De Heer zal mij beveiligen tegen alle boze opzet. En behouden in zijn hemels koninkrijk brengen. Daar spreekt hij over een hemels koninkrijk. En een hemels koninkrijk is datgene wat Paulus al eerder geopenbaard heeft. Namelijk, wanneer hij spreekt over het gezamenlijk lichaam waarvan de hedendaagse gelovigen deel uitmaken, samen met gelovige Joodse mensen, dat die gezegend zijn met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen. Het gaat dus niet meer over een plaats op aarde, maar het gaat over iets wat te midden van de hemelingen, of wat de MBG vertaalt, de hemelse gewesten. En dat is ook best een goede vertaling, daar gaat het verder niet om. Alhoewel er best aanleiding is om over hemelingen te spreken hoor. Dus dat is een koninkrijk dat niet op aarde gevestigd wordt, maar dat te midden van de hemelingen zal bestaan. Hij sprak dus over het hemels koninkrijk. En met een wat andere beeldspraak schreef hij in Filippenzen 3 vers 20. Want ons domein behoort aan de hemelen toe. En datzelfde hoofdstuk waarin, misschien ook wat fantastisch om even te lezen. Want daar staat een belofte in, zo ontzettend mooi, voor ons die geloven. De MBG vertaalt in Filippenzen 3 vers 20, want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht van wie hij ook het al, het universum, alle dingen, vertaalt de MBG, zich kan onderwerpen. Ons domein, burgerschap, burgers van, ons domein behoort aan de hemelen toe. Nou, dat is een hele duidelijke uitspraak die zich richt op de hemelen. Als je over een plaats wil praten, dan praat je over de hemelen en niet over de aarde. Ja, ik vind het eigenlijk ook heel bijzonder. Wanneer je begint met het lezen van de Bijbel, maakt God al duidelijk dat hij plannen heeft met de aarde en plannen heeft met de hemelen. Want er staat niet in het begin schiep God het universum. Dat zou heel logisch zijn. Alles is uit God. Maar er staat, in het begin schiep God de hemelen en de aarde. Er wordt onderscheid gemaakt tussen die twee gebieden. De hemelen en de aarde. En als je dan het Oude Testament, laat ik het maar zo noemen, het Oude Testament naleest en ook de Evangeliën naleest, zelfs boekhandelingen naleest, waar gaat het over? Over de aarde. En niet over de hemelen. Hoogheid wordt er naar de hemelen verwezen, van waaruit een koninkrijk en het nieuwe Jeruzalem zelfs, hè, die geweldige stad, vanuit de hemel op aarde neerdaalt. Er wordt over de aarde gesproken en de hemel is maar zeer zijdelings in beeld. Behalve bij één apostel. En dat is Paulus. Die wordt volledig in de loop van zijn bediening, in de loop van het beheer dat hij gekregen heeft, beheer van genade, wordt hij gericht naar de hemelen. Wordt steeds verder afgescheiden van de dingen van de aarde, wordt afgescheiden van zijn volk Israël, wordt uiteindelijk zelfs afgescheiden van het fysieke contact met de gemeente die hij heeft mogen stichten, omdat hij in gevangenschap raakt. En alleen wat blijft er over? Het schrijven van de heerlijkste brieven die God aan de mensheid gegeven heeft. De gevangenschapbrieven of de volkomenheidsbrieven. En daarin gaat het uiteindelijk over ons domein in de hemelen. Hij sprak niet alleen uitgebreid over de omvang van de plaats van dit koninkrijk, maar, hè, dat was dus in het begin, maar ook over een uitbreiding van haar, ja, ondergeschikte heb ik dat maar genoemd, zij die daar deel van uitmaken, totdat allen, niemand uitgezonderd, ondergeschikt zal zijn aan Christus, die alles overgeeft aan de Vader, zodat God alles in alles zou zijn. En dat is te vinden in 1 Korinthe 15, de versen 24 tot 28, waarin heel duidelijk gemaakt wordt in welke fases dit gebeurt. Maar dat uiteindelijk, wanneer de laatste vijand overwonnen is, de dood, dan zal de Zoon zichzelf onderschikken aan de Vader en zal alles aan de Vader overdragen, opdat God zal zijn alles in allen. Dus wanneer je denkt over het koninkrijk van God, dan is het zo dat dit koninkrijk uiteindelijk universeel wordt. Om het werkelijk Gods koninkrijk te doen zijn. En er zal zeker een heerschappij worden gevestigd die zowel uiterlijk over allen is. Hè, laten we maar zeggen, zichtbare macht of zo. En innerlijk in het hart van iedereen. Nou zou u kunnen zeggen van ja, macht. Maar het is toch zo dat dan juist in de periode dat God alles in allen is. Dan zijn er toch geen andere hiërarchieën van macht meer. Nee. Maar er is één macht. Namelijk die van God. Dat is de macht van, ja, misschien alleen maar de macht van zijn liefde. Die dan in volkomenheid in ieder mens actief is. En alleen maar gericht is op het doen van Gods wil. Nou, dat huidige innerlijke koninkrijk, daarvan getuigt Paulus dat het een voortdurende aanwezige werkingskracht heeft. En die werkingskracht en dat koninkrijk, dat loopt parallel aan de woorden van de Heer in Lucas 17 vers 21, die we net gelezen hebben, genoemd hebben. Want zie, het koninkrijk van God is in jullie innerlijk. Bijzonder, hè? Dat de Heer Jezus eigenlijk daar een bijzondere uitspraak doet die volkomen afwijkt van datgene wat de profeten hadden gezegd. Paulus schrijft dan ook in Colossenzen 1 vers 13 dat God ons redt uit het volmachtsgebied van de duisternis en ons overzet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dus dat koninkrijk van de Zoon zijner liefde, dat is een koninkrijk dat ten diepste in ons innerlijk plaatsvindt. Dat is waar de liefde van Christus als kenmerk aanwezig is. En als we als gelovigen dat beseffen, dan weten we dat niet alleen maar Gods geest in ons woning gemaakt heeft, maar dat Christus in woning gemaakt heeft in ons hart. En daarmee is de aanwezigheid van het koninkrijk van de Zoon zijnde liefde ook in ons innerlijk aanwezig. Nou, in dit gedeelte van de Romeinenbrief, vers 16 en 17, schrijft hij in wat meer traditionele bewoordingen: laat dan het goede van jullie niet worden gelasterd, want het koninkrijk van God. Nou, we weten nu wat daarmee bedoeld wordt. Dat is in de optiek van Paulus, is dat een koninkrijk dat in ons innerlijk aanwezig is. Want het koninkrijk van God is geen spijs en drinken. Nou, daar heb je het al, die tastbare dingen, die horen daar, daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Maar, gerechtigheid, nou, dat is een zaak van ons innerlijk. En vrede, nou, waar komt vrede vandaan? Van verzoening, een zaak van ons innerlijk. En vreugde in Heilige Geest. Kijk, dat is een hele andere benadering van wat het Koninkrijk van God betekent. Dat is de benadering wat het Koninkrijk van God betekent in deze tijd. We hebben goed kunnen zien dat Paulus alles wat hij over ons gedrag, over onze wandel zegt, fundeert op de vaste grond van het evangelie. En wat hij in Romeinen 14 schrijft, rust voortdurend op dat evangelie en datgene wat hij verzekert in de eerste 8 hoofdstukken van de Romeinenbrief. Zo is het duidelijk dat wat hij hier zegt over het Koninkrijk van God rechtstreeks betrekking heeft op de dood en opstanding van Christus en de genade van God waarover hij in de eerdere hoofdstukken van deze brief heeft geschreven. Dus datgene wat hij hier zegt over het Koninkrijk van God, dat berust volkomen op de dood en de opstanding van onze Heer Jezus Christus. En ik denk dat je heel goed zou moeten zoeken om dezezelfde aanwijzingen over de dood en de opstanding van de Heer Jezus, om dat te vinden in het Oude Testament. Kijk, dan gaat het wel over de Messias, maar niet over de gestorvenen en opgestanen. Kijk, en dat is een groot verschil. Men verwachtte, ook in de tijd dat de Heer Jezus was, ik denk dat de discipelen dat ook verwachten. En dat blijkt wel uit de vraag die ze stelden in Handelingen 1 vers 6. Wanneer komt dat Koninkrijk van God nu eindelijk? Wanneer herstelt u dat Koninkrijk? En de Heer Jezus geeft daar een ontwijkend antwoord op. Het wordt uitgesteld. Maar dat was hun verwachting. He, hij was dan inmiddels opgestaan. Dus nou ja, als er een moment was dat het zou gebeuren, moest het dan wel zijn. Maar het kwam niet. En door het hele boek Handelingen wordt dat koninkrijk steeds opnieuw aangeboden en afgewezen door het volk. In Paulus' getuigenis aan Israël, moet u duidelijk even het woord Israël wat ik noem, moet u erbij houden. Dus dat is in het begin van zijn bediening, wanneer hij voor de poorten van Damascus tot de Heer ontmoet en tot geloof komt. En dan is het zo dat hij op een gegeven moment weer terug gaat naar Damascus en daar gaat hij in de synagoge verkondigen dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Daar gaat hij bewijzen uit de schriften. Nou, in die periode legde Paulus nadruk op wat in het Oude Testament werd geprofeteerd. Maar later, in zijn brieven, wordt het Koninkrijk voornamelijk gerelateerd aan het kruis van Christus. Dat is duidelijk te zien in Filippenzen 1 vers 27. Nou, we hebben Filippenzen misschien nog open liggen. Alleen gedraagt u waardig het evangelie van Christus, opdat zij het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig blijf, ik van u mogen horen dat gij vaststaat in één geest, één van ziel, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie. Nou, dat is hetgeen wat eigenlijk hier naar voren gebracht wordt, dat Gods heerschappij wordt getoond in ons gedrag als waardige burgers, die worden geleid en gemotiveerd en krachtig gemaakt door het evangelie van Christus. Dat is hetgene wat nu in ons werkzaam is. En ten diepste is het zo dat we mogen vaststellen, wanneer we praten over het Koninkrijk, dat het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde in deze tijd het enige Koninkrijk is wat werkzaam is. Laat ik het maar zo zeggen. En dat is een koninkrijk dat te maken heeft met het evangelie van Christus. En niet en dat in ons innerlijk is gevestigd en niet op een grondgebied op aarde. Alleen, hè, letterlijk vertaald, meer naar de concordante vertaling, alleen weest burgers waardig het evangelie van de Christus. Ook in de Colossenzenbrief is onze plaatsing in het koninkrijk van de Zoon zijnde liefde verbonden met de vrede die gemaakt wordt door het bloed zijns kruises. Dat staat in Colossenzen 1 vers 13 en... He, daar gaat het over. Nou, laat me lezen. Colossenzen, twee bladzijtjes verder. Daar staat. Vanaf vers 11. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld. En dankt gij met blijdschap de Vader die u toebereid heeft voor het lotdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonde. Nou, dat staat in vers 13. In vers 20 wordt eigenlijk nog veel dieper op deze zaak ingegaan. En ik heb dat voor u vanuit de Nederlandse concordante vertaling, ga ik dat voorlezen. Er staat in vers 19, want het hele complement heeft er wel behagen in om in hem te wonen en door hem het al wederzijds met zichzelf te verzoenen, vredemakend door het bloed van zijn kruis, door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Hier wordt dus het koninkrijk van de Zoon zijner liefde verbonden met de vrede die gemaakt wordt door het bloed des kruises. En Paulus' verkondiging van het koninkrijk van God berust volkomen op de dood en de opstanding van Christus en de gevolgen daarvan. Hier in de brief aan de Romeinen wordt Gods koninkrijk gekarakteriseerd door dezelfde eigenschappen die het evangelie zelf karakteriseren, zoals dat in deze brief, in de Romeinenbrief, naar voren wordt gebracht. Nou, wat zijn nou de karaktereigenschappen van de Romeinenbrief? Gerechtigheid, vreugde en vrede. En vrede, ja, dat stoelt natuurlijk op verzoening. Gerechtigheid, nou ja, rechtvaardiging en godsgerechtigheid, dat zijn zulke wezenlijke, diepgaande elementen in de Romeinenbrief. Denkt u maar aan Romeinen 3 vanaf vers 21. Gerechtigheid Gods wordt geopenbaard. Los van wet enzovoort. Maar door het geloof van Jezus Christus. Gerechtigheid Gods die is voor allen en op allen die geloven. Gaan we naar hoofdstuk 5. Als u over gerechtigheid wil lezen en over... Nou, dan moet u hoofdstuk 5 van de Romeinenbrief lezen. Daarin worden al deze ontzettend belangrijke feiten die God voor ons volbracht heeft in Christus, worden daar bekendgemaakt. En daarom is het karakter ook van de brief aan de Romeinen gerechtigheid, vrede en vreugde. Nou, ik heb net al even gezegd dat er in... zelfs in de voltooiing, wanneer God zal zijn alles in allen, een soort heerschappij is. Een regel is die door God zelf wordt beheerst. Nou, in de weg daarnaartoe, want u moet wel beseffen dat wanneer we praten over de voltooiing, dat is bij de afsluiting van de eonen, dan zal God zijn alles in allen. Maar de gelovigen in deze tijd, die leven in de situatie waarvan Paulus zegt dat over ons zijn de afsluitingen van de eonen al gekomen. Wij worden straks volkomen rechtstreeks geplaatst, als het ware al in de voltooiing. Datgene wat pas over misschien tienduizenden jaren klaar is op aarde. Wij zullen, wanneer wij veranderd worden, wanneer God ons gelijkvormig maakt aan het beeld van de Zoon, die verheerlijkt is, die de bovenste is van allen die van de hemelen zijn. Hij die de heerschappij heeft over hemel, over de hemelen en de aarde. Wij worden aan zijn heerlijkheidslichaam gelijk gemaakt. Maar voordat dat plaatsvindt, zijn we hier op aarde. En is het koninkrijk Gods, koninkrijk van de Zoon zijner liefde, is in ons innerlijk. Nou, en in die periode is het zo dat God in ons leiding geeft, of heerschappij heeft, of heerst, om ons, ik heb maar gezegd, orde te leren. En wat is nou orde? Niet dat je je kamer altijd netjes opruimt. Dit is meer gericht tot de jongelui. Maar orde, dat is Gods orde en Gods ordening. En dat alles ordelijk gebeuren zal. In overeenstemming met God die zelf alles in een fantastische orde heeft gemaakt. En het gaat dan niet, God heerst dan niet in ons om ons met wetten over voedsel en drinken als het ware te sturen, maar met de openbaring, de verkondiging van zijn gerechtigheid en met het bekendmaken van zijn onmetelijke liefde voor ons in het geven van zijn Zoon. Wanneer God zo in ons innerlijk werkzaam is, ons in zijn ordening plaatst als het ware, bewerkt dit een innerlijke instelling naar onze broeders toe, die wordt vertaald in een juist gedrag en in een onzelfzuchtige handelswijze. Nou, dat is zijn hele behoorlijke uitspraak hoor. Onzelfzuchtige handelwijze. Wanneer Paulus in Filippenzen 2 gaat spreken over wat Christus heeft gedaan, dan spreekt hij in vers 2 en verder, dan zegt hij: indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefde betoon, één van ziel, één in streven, en dan komt het, zonder zelfzucht, maar onzelfzuchtig, hè, zoals dat hier in de tekst stond, maar zonder zelfzucht of ijdel eerbejag, doch in ootmoedigheid, achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. En dan gaat hij zeggen, laat nou die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde, het godengelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Nou, leest u dat maar verder, het is zo fantastisch wat daarin beschreven wordt, hoe de Heer afdaalde van een gestalte, een vorm, een gestalte die de eigenschappen van God in zich had. God die zelf geest is en niet zichtbaar is, heeft als het ware aan hem alle eigenschappen gegeven waaruit blijkt hoe God is. Hij is het beeld, hè, van de onzichtbare God, zegt Colossenzen 1 vers 15. Nou, en dat is allemaal afgelegd om mens te worden en als mens niet te zeggen, nou ik neem plaats als keizer van de wereld. Nee, als een dienstknecht, al in de gestalte van een slaaf. En zo is hij de weg gegaan naar Golgotha. Dit, nou, even dit stukje lezend en terug naar de tekst, dat de verkondiging van zijn gerechtigheid en liefde in het geven van zijn zoon, dat bewerkt een innerlijke instelling naar onze broeders toe, die wordt vertaald in een juist gedrag en onzelfzuchtige handelwijze. Christus heeft zichzelf als het ware weggegeven. En op Golgotha heeft hij zijn ziel voor ons uitgestort. Weggegeven. Om ons te redden. Nou, dat juiste gedrag en die onzelfzuchtige handelwijze, dat zal in de toekomst volkomen worden getoond wanneer we deel hebben in het hemelse koninkrijk. Maar ook wordt het nu al werkelijkheid op een geestelijke manier in het leven van gelovigen. Het koninkrijk van God is op dit moment werkzaam waar de gelovige het evangelie in toepassing brengt. Tot zover.